allemaal lezen uit Openbaring 17, als we het over het laatste dier hebben. Dan hebben we het over het laatste rijk hebben. Dan hebben we het over een rijk met 10 tenen. Niet? En in Openbaring 17 vinden we dat rijk terugkomen. Openbaring 17. Dat begint bij Babel. En dan zullen we zien dat Babel, al deze rijken die we nu behandelen, niet alleen wereldrijken zijn, maar ook geestelijke rijken. Want dat komen we straks nog wel vaker in het boek Daniel tegen. Dat er hemelvorsten zijn die bij die rijken passen. Engelvorsten. En dat het... En die de leiders van die rijken beïnvloeden. Openbaring 17. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die al vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest, zit dus een geestelijk rijk, bracht hij mij weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van Gods lastelijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels, en ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft in de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet, vanaf de grondlegging van de wereld een naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, en hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen, vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is er nog niet, is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want Heere der Heren is hij, en Koning der Koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren. En dit eens gezien te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen der aarde, Babel. Dus we snappen in dit stukje, dat even de lijnen doortrekken, dat Babel dat gouden hoofd is, die eigenlijk hoger is, zo legt Daniel het ook uit, als alle andere heersers en rijken die daarna zullen komen. Maar Babel is ook nog, blijft bestaan tot in de eindtijd, want we vinden dat terug in het boek Openbaringen, niet als een rijk, hè, dat hebben we wel eens gedacht, sommigen hebben dat gedacht, maar ik denk ook vooral dat het geestelijke, dat het een geestelijk rijk is dat doorgaat, het geestelijke denken dat doorgaat tot in de eindtijd. En dan zien we van dat rijk, dat laatste rijk, dat het er was en er niet is, en er toch weer komen zal. dan zie je dat dat laatste Romeinse Rijk, het was er in de tijd van de Heer Jezus, dan zal het er een tijdje niet zijn. En dan zal het toch weer komen in die afbeelding van de voeten zal het komen. En dat vierde rijk, daar besteedt Daniël, of de Heere God moet je eigenlijk zeggen, ook wel de meeste aandacht aan in de uitleg daarvan. Het is een rijk dat bestaat uit benen en voeten en tenen. Het wordt echter in twee delen getoond. De benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. Het is het rijk dat er zal zijn op het moment dat die steen losraakt van de berg. En die steen, daar kun je verschillend uitleggen. Voor mij is de voorkeur dat Christus is, die zijn rijk komt vestigen. Anders zeggen, het is het hemel, het rijk wat komen zal. Het maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. Het heeft daar in ieder geval mee te maken. Maar in de Bijbel wordt de Heer Jezus dus ook een rotssteen genoemd. Dus we kunnen heel goed begrijpen dat als hij komt van boven, dan zal hij dat rijk gaan vestigen. Het is sterk als ijzer, omdat ijzer alles vermaalt en verbrijzelt en vergruizelt. Dat betekent dat laatste rijk zo'n rijk zal zijn waar je op een normale wijze niet meer kunt leven op deze aarde. De Openbaring zegt, je kunt niet kopen of je kunt niet verkopen of je moet het beeld, het beest aanbidden. Je moet hem gaan volgen. De voeten en de tenen bestaan uit materialen die zich niet laten vermengen. IJzer en leem vermengt zich niet. Je kunt er niet één geheel van maken. Je kunt het niet kneden. Het is, blijft als loszand aan elkaar. En dat wijst dat er in het eindtijd dus een rijk zal ontstaan dat wel zoals de MBG-vertaling heeft, zoals je met zoals je dat met een verbond hebt, zoals je dat hebt met een bruiloft. De man en de vrouw gaan een verbond aan, maar ze blijven toch twee verschillende personen wel natuurlijk. De bedoeling is dat ze één worden. Eigenlijk staat het er zo in de grondtekst, daar staat Bisra Anasa. En dat is een ongebruikelijke uitdrukking in de schrift. En dat doet een beetje denken aan Leviticus 19 vers 19. Dat laat zich niet vermengen. In Leviticus 19 vers 19, ik heb dat opgeschreven, daar staat dit. U moet mijn verordening in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien. En een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd mag u niet dragen. Dus het was iets wat die vermenging in de ogen van God niet toelaatbaar was. En de vermenging die we krijgen, dus aan het eind van, is ook een vermenging die voor God onverdraaglijk en onverdraagzaam is, die God ook niet bedoeld hebben. We hebben Europa, en ik weet niet of je wel eens afbeelden gezien hebt van het Europese gebouw in Straatsburg. Maar dat is gemaakt naar de ontworpen zoals naar de schilderij van de torenbouw van Babel. Echt bewust daarvan ontworpen. Want in Europa dacht men, Babel, dat was de plek waar al die talen ontstonden. En wij gaan van al die talen gaan wij weer één eenheid maken. Het was dus eigenlijk precies tegen wat de schrift zei. Dat God volkeren wilde en grenzen tussen die volkeren wilde. Europa wilde de grenzen weg hebben. Die wilde dat het weer één land zou worden. En dat hadden ze dan ook gezegd. Vele talen was het motto, één stem. Vele talen, één stem was het motto van Europa. Maar we weten net, u weet allemaal, Europa is niet een eenheid. Niet zoals bijvoorbeeld Amerika. En niet zoals een eenheid van een volk. Europa bestaat uit allerlei verschillende volkeren en iedereen heeft zijn eigen inbreng. En ze moeten allemaal, houden ze één verband door eigen belangen. Door belangen wat ze hebben, maar het wordt niet een eenheid. En ik denk ook dat God dat mee bedoelt. Het laat zich niet tot een eenheid mengen. Maar het is wel datgene waar alles op staat en waar alles om draait. Dat is het wat er staat. Maar in die dagen die dagen van die koningen. Er zullen dus 10 tenen zijn, of 10 horens, zoals u dat gezien heeft in Openbaring 17. Of, en dat zijn 10 koningen. En dat betekent dat, is allemaal wat hetzelfde gebeurt, ze geven hun macht aan 1 grote wereldleider. Ze geven hun macht uit handen, hun democratie uit handen, en die geven ze aan 1 grote wereldleider. IJzer en leem. Dat betekent dat dat een rijk zal zijn, dat laatste rijk, dat aan de ene kant hard zal zijn als ijzer. Het zal heel hard optreden. Aan de andere kant zal het ook als zacht zijn, als modderig, als leem. Nou weten we dat dat het Romeinse Rijk een rijk is geweest van militaire onderdrukking. Heel sterk. Mensen werden heel sterk militair. Elke opstand werd in elkaar geslagen. Van militair onderdrukken. Maar water vermengd met zand, dan krijg je leem. Dat is een heel ander product. Dat is een heel zacht materiaal. En dat... we zagen in Openbaring 17 dat deze vrouw zat aan de wateren en dat de wateren de naties zijn en de volkeren waar deze vrouw aan zat. Dus ze hebben iets te maken met de volkeren, met de naties, hebben mee te maken, die hun macht geven aan die ene man, hard als ijzer aan de ene kant en aan de andere kant zacht als leem. En naar mijn idee heeft dat leem te maken met een wereldse filosofie. Waar de Bijbel zo voor waarschuwt. Dat een filosofie zal komen in plaats van het woord van God. Een wereldse filosofie waar Paulus zo uitdrukkelijk voor waarschuwt. En men zegt van kijk, de Grieken, daar heb je het, de Grieken zoeken wijsheid. De Romeinse cultuur waarin de Bijbel geschreven werd, die cultuur die er was, was een cultuur die gebaseerd was op Griekse filosofie. Het was het denken vanuit de mens. Een filosofie die in de eindtijd zal ontstaan, waarin we zeggen, zelf gaan bepalen wat goed is. Waarin we dus niet meer de regie en de heerschappij van de Bijbel over de levens willen hebben. Waarin we zelf een filosofie uitdenken van, ja, zoals we dat vandaag de dag ook al zien, gewoon een voorbeeld bouwden. God is immers liefde, dus wij bepalen wat goede liefde is. Niet? Al wijst de Bijbel bepaalde vormen van liefde af. Al is liefde blij met de waarheid. Wij zoeken nu een liefde die niet meer blij is met de waarheid. Wij zoeken filosofieën. Een filosofie vanuit het hindoeïsme. Vanuit het boeddhisme. Filosofie vanuit de islam. Dat gooien we samen op in hoop. Dat mengen we. Dat wordt de religie van de eindtijd. De Babelse religie zoals die al in het begin ontstond. Laten wij een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Laten wij dat hele bijzondere. Een religie die door een God, die door de mensen gedicteerd wordt. Slaat u even Colosse 2 op, Colossense 2. En ik moet wel echt zeggen dat we vandaag ook echt in een tijd leven waarin wereldse filosofieën over God, humanistische filosofieën over God, wereldse filosofieën over godsdienst, wereldse filosofieën over Jezus, wereldse filosofieën over wat waarheid is, die vinden vandaag de dag enorme ingang. Colosse 2. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben verlaten, hebben gezien. Omdat hun hart hebben bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van kennis verborgen zijn. In Christus. En dit zeg ik opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudloze verleiding volgens de overlevering van de mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus wat je ziet is dat Paulus die hele filosofie en die inhoudloze verleiding buiten de Heer Jezus Christus om. In de overlevering van mensen, in het zelf bepalen wat goed en wat verkeerd is. De filosofie van de Areopagus. De filosofie dat, dat het goede in de mens zit. Volgens de grondbeginselen van de wereld. Die filosofie die zal in de eindtijd dat leem zijn. Dat samenbindend is ook voor het ijzer. Die filosofie zal datgene zijn. Mensen zullen zeggen, ja wij willen eigenlijk willen we een beetje van die christelijke godsdienst af. Er is toch eigenlijk maar één God. Er is toch eigenlijk maar één godsdienst. God heeft alle mensen lief. En jij mag zo geloven, jij mag zo geloven. Maar laten we alsjeblieft niet tegen elkaar zeggen dat de een tegen de ander, dat jij de ware God kent en de ander niet. God laat zich op zoveel verschillende manieren kennen. Denk maar aan de filosofie van de Areopagus. Paulus zegt, ik heb gezien dat jullie vele goden hebben. Werd allemaal geaccepteerd. Echt, ik ben er huiverig voor. Maar dat is wat we, het begin daarvan, dat maken wij in onze tijd mee. Lieve mensen. Een filosofie die in wezen de filosofie is van de wereld. De filosofie eigenlijk van de Satan. Die tegen Eva zegt van, ja Eva, maar wat denk je nou echt zo dat God dat zo bedoeld heeft? God wist dat als je van die boom zou eten, dat je kennis zou krijgen van goed en kwaad. Zoals God ook kennis heeft van goed en kwaad. Wat moet je eens even kijken, even deze boom, deze vrucht is een goede vrucht. En Eva keek en ze zag dat die boom goed was. Die vrucht goed was. Dat wist ze niet, want ze had er nog niet van geproefd. Dus ze liet wat de ogen zagen en wat de ziel goed vond. Dat bepaalde in haar leven wat goed was. En niet meer de woorden die God gesproken had. Al waren het nog maar zo weinig woorden geweest. En Paulus waarschuwt voor Dekkeron dat in die eindtijd, in de brieven van de eindtijd waarschuwen ervoor. Dekkeron dat jullie teruggaan naar Jezus, naar Christus. Of naar de leer van de apostelen, zoals Judas dat zegt. Want die inhoudloze filosofie, die de mens laat zijn, maar niet verandert, niet ziet wie de mens werkelijk is in het oog van God, en dat je het bloed van Christus nodig heeft om je te reinigen van alle schuld en van alle zonde. Die zal leem is niets anders dan zand. En wij zijn uit het zand van de aarde genomen, uit het leem. Het is datgene wat de mens zelf bedenkt, het zijn zijn eigen bedenksels over God. En u mag echt weten hoe vaak ik het wel niet hoor. Ja, maar dat kan God toch zo niet hebben bedoeld. Nee, want wij leven in een tijd van emancipatie en wij leven in een tijd van, ja. En gaan zo maar door. Maar uiteindelijk zal het allemaal verleiding zijn, zegt Paulus. Hou je vast aan Christus. Hou je bij hem. Pas op dat niemand je als buit meesleept. En Laodicea, waar hij het hier over heeft, is precies juist die gemeente die in Openbaring wordt genoemd dat ze koud is nog heet. omdat er zo weinig zicht is geweest op wie de Heer Jezus is. Maar goed, dat zal er in de eindtijd gebeuren. Er zal dan die antichrist die zal komen. Maar gelukkig heeft hij niet het laatste woord. Want de antichrist die weet dan ook op dat moment, en daarom, ik heb het u al gezegd, is het zo'n verschrikkelijke tijd. Omdat de Satan weet dat hij geen tijd meer heeft. Hij wil zich in de tempel van God zetten. Hij wil aan zichzelf laten zien dat hij een God is. Het doldwaas wil hij toch nog de eer krijgen die alleen God toekomt. En dat zien we eigenlijk hierbij. Hè, wat Daniel tegen Nebuchadnezzar ook zegt. U bent een koning der koningen. Maar dat is een titel die alleen de Heer Jezus toekomt. Als hij straks naar deze aarde toekomt, dan heeft hij een naam op zijn dij geschreven. Heere der Heren, op zijn kleed, en koning der koningen. Hij is de allerhoogste Heer. En dan gaat gebeuren wat we hier in Daniel 2 aan het slot vinden. Dan komt hij naar deze aarde toe. En dan zal hij een einde maken aan deze heerschappij. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit een berg een steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leeuw, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Het werd allemaal vermalen als kaf in de wind. Het doet me denken aan de uitspraak van de Heer Jezus, van Johannes de Doper over de Heer Jezus. Als hij zegt dat hij terug zou komen, dan zal de wal in zijn hand zijn. En dan zal hij zijn dorstvloer helemaal doorzuiveren. Dan gaat alles in deze wereld, gaat er aan. Dan wordt er een nieuwe hemel en dan komt er een nieuwe aarde en dan komt er een nieuwe regering. Dan komt er een aarde waar een wereld waar de gerechtigheid heet wonen zal. En Daniel herinnert de koning eraan hoe hij gezien heeft dat er een steen losraakte van de berg. Dat die steen alles verbrijzelde. En dat die steen de hele aarde zal vullen. En de regering zal overnemen over deze wereld. Jezus zei tegen Pilatus dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was, maar hij komt. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is de hoeksteen geworden voor de samenleving. De Heer Jezus zal komen, hij zal, ik zal de ongerechtigheid, zegt Zacharia 3, van dit land op één dag wegnemen. En de hoeksteen zal tevoorschijn komen. Laat maar even lezen, Zacharia 3. Zacharia 3, vers 8 tot 9. Tot 10. De hoeksteen, de steen die de bouwlieden hadden versmaad, zal de hoeksteen worden van de samenleving. Luister toch, hoge priester Jozua. U en uw vrienden die voor u zitten, zij zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen, dat is de Heer Jezus. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Nebuchadnezzar geeft God een plek boven zijn goden, maar hij verandert niet. Niet als één van zijn goden, hij is wel boven zijn goden, maar ook als één van zijn goden. Wel als, maar niet als de Heer van hemel en aarde, niet als degene die boven hem staat. Maar als Christus komt, dan zal er overal aan dat alles zal een einde gemaakt worden. En op één dag zal het allemaal gebeuren. En dan zal die steen tevoorschijn komen waar Zacharia van spreekt. En die steen waar Petrus over steekt, dus de hoeksteen die jullie versmaad hebben, Israël. Nou, die hoeksteen, daar zal God op gaan bouwen. En het gevolg is dat alles, waar Daniel en zijn vrienden wel de hoogste eer krijgen. En dat Daniel het ook voor zijn vrienden opneemt. Het gevolg van dit alles voor ons is dat als Christus terugkomt, de Colossensebrief zegt dat, dan zullen wij met hem terugkomen. En wij zullen met hem regeren. Stel dat eens voor. Hij komt terug. Die steen, die zonder mensen had. Hij verbrijzelt werkelijk alles als kaf voor de wind. Er blijft echt helemaal niks van open. Het blaast weg. Vroeger had je in Israël, en misschien heeft u dat wel eens gehoord, dan als er dan gedorst werd, dan gingen de Israëlieten, de boeren, die gingen dan naar een heuvel toe. Hè, met weinig boomgroei, een beetje in de wind. En daar hadden ze dan een dorstvloer gebouwd. En dan namen ze vlegel en dan sloegen ze op de gedorste halmen die ze dorst hadden. En dan hadden ze, en dan gooiden ze dat in de lucht en dan blies het kaf, werd daar weggeblazen en dan bleef het graan over. Uit het kaf bleef niks meer over. Het is niets. Stro en kaf en vuur, dat zal allemaal door het vuur vergaan. Er blijft helemaal niets van over. Wat overblijft, is uiteindelijk graan. En graan is niets anders als het leven van Jezus. De hele Bijbel door. Als een koek gebakken mocht worden en die witte een meel, een spijsoffer, mocht God worden aangeboden, dan ging het over de graankorrel die in de aarde was gevallen en die gestorven was en die werkelijk voor God aangenaam was geweest. En geofferd zichzelf als een levend offer aan God heeft gegeven. Het graan blijft uiteindelijk over en het kaf verdwijnt en het wordt niet meer teruggevonden. Er blijft gewoon helemaal niets van over. Want het nieuwe rijk, dat zal komen. En Daniel die ziet het. En de Nebukadnezar ziet het. Al die rijken, ze worden vernietigd. Er komt een eeuwig koninkrijk. Dit gaat allemaal voorbij. Het is de bedoeling dat wij als christenen in dat rijk met hem mogen medegeven. Dat we over engelen zullen oordelen. Dat we aan de zijde van de Heer Jezus zullen staan. Het is de bedoeling dat we met hem zullen zijn. Wat een geweldige tijd zal dat worden. Het is een eeuwig koninkrijk. Het zal niet meer te gronden worden gericht. Dat betekent niet dat het niet zal worden aangevallen. Want het begint met een duizendjarig vrederijk. En er zal nog een zuivering moeten plaatsvinden. Want uiteindelijk blijkt in dat duizendjarige rijk, of in dat vrederijk, blijkt uiteindelijk dat er nog heel veel mensen zijn die innerlijk van binnen niet zijn veranderd. En precies hetzelfde gebleven zijn. Die wel meedoen, alsof, maar geen werkelijke verandering hebben meegemaakt. Uiteindelijk zullen zij ook niet meer worden teruggevonden. Uiteindelijk zal Christus koning zijn over de hele aarde. Zoals we dat in het boek Openbaring vinden. De steen, die is losgeraakt. In die dagen zal de God van de hemel het koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden gaat. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen. Maar zelf zal het voor eeuwig stand houden.